Ik lees vandaag met u de twee gedeeltes. Het eerste stuk is uit Markus 2, vanaf vers 14. Toen hij langs het meer liep, zag hij Levi, de zoon van Alfeus, bij het tolhuis zitten en hij zei tegen hem, volg mij. Levi stond op en volgde hem. Op een keer was hij bij Levi thuis uitgenodigd voor een maaltijd, samen met zijn leerlingen en een groot aantal tollenaars en zondaars, want velen van hen volgden hem. Toen de Farizeeën en schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen, eten met tollenaars en zondaars? Jezus hoorde dit en zei tegen hen, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. De leerlingen van Johannes en de Farizeeën hadden de gewoonte regelmatig te vasten. Er kwamen mensen naar Jezus toe die hem vroegen, waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet? Jezus antwoordde, bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten, zolang de bruidegom bij hen is? Nee, zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten. Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is, want dan trekt de nieuwe lap de oude stof kapot en wordt de scheur nog groter. Niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren ze open en gaat de wijn verloren, net als de zakken zelf. Jonge wijn hoort in nieuwe zakken. Het volgende stuk is uit Romeinen 7, vanaf vers 1. Weet u dan niet, broeders en zusters, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet alleen gezag over een mens heeft, zolang hij leeft. Een getrouwde vrouw is door de wet gebonden aan haar man, zolang hij leeft. Maar wanneer hij sterft, is zij van deze verplichting ontslagen. Als ze zich, zolang haar man in leven is, met iemand anders inlaat, noemt men haar overspelig. Maar sterft haar man, dan is ze niet langer aan de wet gebonden. Dan pleegt ze geen overspel wanneer ze de vrouw van een andere man wordt. Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet dankzij de dood van Christus en behoort u nu een ander toe, hem die uit de dood is opgewekt. Ons leven moet vrucht dragen voor God. Toen we ons nog lieten leiden door onze eigen wil, werd ons bestaan beheerst door zondige hartstochten die de wet in ons opriep en droeg het allen vrucht voor de dood. We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd. We zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de geest. En we zingen opwekking 755.
Wij gaan samen het waagstuk van de ontmoeting met Jezus aan. Naar Markus 2 hoofdzakelijk en even een klein uitstapje naar Romeinen 7. In aansluiting op de preek en na het meditatief moment zingen we uit het nieuwe liedboek, lied 315. Dus het nieuwe liedboek 315 na het meditatief moment. Jullie kennen naar alle waarschijnlijkheid allemaal het gevleugelde woord. Heidenen bekeren is een christelijk werk en christenen bekeren is een heidens werk. Ja. Aan het eind van de preek kom ik er nog een keer op terug, maar de bedoeling van die opmerking is dat als je met christenen te maken hebt, dan heb je heel vaak te maken met mensen in een bepaalde traditie. En dat wij denken heel vaak dat die traditie goed onderbouwd is en met goede argumenten en dat er dat allemaal zo hoort en dergelijke. Maar traditie is iets wat je van binnen voelt. Dat zit hier. Ik kan een heel praktisch voorbeeld gewoon uit ons midden. En dat voorbeeld ligt voor de hand, want jullie maken het allemaal mee. Op het moment dat een lied bijvoorbeeld uitnodigt om te gaan klappen, voel je dat hier. Voor de mensen thuis, ik wijs in de richting van mijn hart, van mijn borstkas. En wat voel je dan? Nou, je voelt zoiets van, zal ik het doen of zal ik het niet doen? Als je het elders gewend bent, dan denk je van, kom op jongens, laten we met z'n allen. Maar als je de enige bent, denk je, laat ik er ook maar weer mee ophouden. En je kunt 100 keer kun je zeggen van, joh, doe nou wat je hart je ingeeft. Maar ik ben er inmiddels ook achter dat wat ons hart ons ingeeft ook heel makkelijk kan zijn. Van, nou, laat ik het maar doen zoals we het gewend zijn. Het is heel moeilijk om over die drempel te komen. Heel moeilijk om, al was het alleen maar de gang door een kerkdienst heen te veranderen. Zitten of staan, of beginnen met een preek en de rest maar, of helemaal de preek weg, andere dingen gaan doen, weet ik veel. Dat is verschrikkelijk moeilijk. En dat zeg ik niet omdat er nou allemaal van die goede redenen voor zijn, maar omdat je het hier van binnen voelt. Jouw traditie, jouw manier van omgaan, daar waar jij je rustig en stil bij voelt. En dat kun je op heel veel manieren uitleggen. Ja, dus ook bijvoorbeeld, zeg maar, jongeren in een kerk, die hebben ook al een gewone manier van handelen. Sommigen luisteren, sommigen doen mee, anderen helemaal niet. Die zitten gewoon op hun telefoon te werken en weet ik wat ze allemaal doen zijn. Want dat is de kerkdienst, dat hoort erbij, de preek dat vooruit, dan hebben we tijd om andere dingen te doen. Ook dat voel je hier. Dat is iets wat je met je meedraagt. Traditie. Nogmaals, ik kan er hele goede redenen voor geven. Ik ga zo meteen een stukje traditie laten zien. Maar de pijn van de preek zit hem op het punt dat wij allemaal worden gevraagd om die traditie los te laten. En dat doe ik niet omdat ik dan zeg, wij moeten met z'n allen anders gaan doen. Want als je het anders gaat doen, dan komt er weer een andere traditie. Maar omdat Jezus ons voorgaat in de vrijheid van de geest. En dat mag ik je eerst laten zien, om dan vervolgens elke keer weer een stapje te maken in de richting van wat wij in geloof wel of niet voelen. Nou, dat gaan we doen. Waar begint dit gedeelte? Nou, eerst even voor de mensen die het niet hebben meegemaakt. We hebben Jezus al een aantal keren gezien ontwikkelen. En hij ontwikkelt zich in een vrijheid die de mensen om hem heen soms geweldig vinden. Helemaal prachtig. Want als er zieken worden genezen en dergelijke, daar hebben we het ook heel indringend over gehad. Ja, dat willen wij ook en dat is prachtig en dat is het koninkrijk. Maar ik heb er toen ook al bij gezegd, is het ook niet een beetje jouw welvaartsgevoel? Van ik wil het ook. En als ik het niet krijg, dan heeft God de schuld. Nu komen we Jezus tegen, dat hij tegen Levi, de tollenaar, zegt, volg mij. En we hebben al gezien in een van de eerdere preken, dat als Jezus iets zegt, dat hij dat met gezag zegt. Dus als Jezus tegen jou zegt, volg mij, dan heb je maar keus uit twee mogelijkheden. Of je staat op en je weet echt niet waarom, maar je loopt achter hem aan. Of er komt verzet in je en je zet de hakken in het zand. En je doet niet mee. Daartussen zit niets. Echt helemaal niets. Dat is zelfs een haarscherpe grens. Levi staat op en volgt. Moment later, misschien dezelfde dag, misschien later, dat weten we niet, wordt Jezus en zijn discipelen, die worden uitgenodigd om bij Levi te komen eten. En Levi is een tollenaar. En nou zijn wij in onze christelijke traditie al meteen, oh ja, nee, Jezus voor de tollenaars en de zondaars, geweldig. Want dan is hij er ook voor mij en dan pakken wij hem weer in, want hij is onze heiland en ik ben ook een zondaar. Mooi, dan mag ik er ook bij horen. Doe dat alsjeblieft niet te snel. Want wat gebeurt er namelijk? Jezus die gaat bij Levi thuis eten. Maar dan moet je weten dat met de Bijbel in je hand, dat ga ik vanmorgen niet doen, maar met de Bijbel in je hand kun je aantonen dat Jezus dat als gelovige Jood niet mag. Hij mag niet aan tafel zitten met zondaars, met prostituees, met tollenaars. Waren tollenaars nou zondaars? Ja, volgens de regelgeving van de schriftgeleerden van de fariseeën wel. volgens de regelgeving van het Sanhedrin waren tollenaars zondaars. Begingen ze een openbare, grove zonde. Door voor de Romeinen te werken, door Romeins geld te hebben. Nou, zo kan ik nog een aantal redenen. Dus de Joden mochten niet eten met tollenaars. Of met zondaars, of met prostituees. En daar waren hele goede redenen voor. Dan moet ik even stoppen. Waarom gebruik ik nou de term een openbare, grove zonde? Komende week vergadert de generale synode van de christelijke gereformeerde kerken. In een van de rapporten staat dat wij als kerk, als Zuiderpoort, het emotioneert me echt hoor, maar ik moet het als voorbeeld pakken, want anders snap je niet wat Jezus doet. Dat wij als Zuiderpoort een openbare grove zonde begaan. Je kunt het lezen, staat op internet, meerderheidsrapport van commissie 4. Als je het zoeken wil, cgk.nl, kijk bij de synodestukken, daar staat het. Dat wij een openbare grove zonde begaan. Hoe doen we dat? Nou, doordat wij als gemeente ten aanzien van seksuele identiteit hebben gezegd dat ieder die gelooft in Jezus Christus bij ons, volgens ons bij de gemeente hoort. Dus ook aan het avondmaal, ook in het jeugdwerk, ook, ja, welke seksuele identiteit je ook hebt, het geloof in Christus is je gegeven door de geest. Dat standpunt wordt door die commissie een openbare, grove zonde genoemd. Conclusie daarvan is dat iemand die een openbare, grove zonde begaat, dat is een technische kerkelijke term, zal ik je nu hiermee vermoeien, die mag vermaand worden, dat mag jij niet doen. En jij moet je bekeren, jij moet dat anders gaan doen. En als je dat niet doet, dan word je de kerk uitgezet. Jezus begaat een openbare, grove zonde. Doordat hij eet met tollenaars en zondaars. Met prostituees, die staan dan hier niet bij, elders wel. En je merkt dan ook dat de schriftgeleerden van de Farizeeën, dat die daar aanmerkingen op hebben. Heel typisch vind ik wel, maar dat laat ik nu even liggen, dat ze het aan de discipelen vragen en niet aan Jezus. Dus ze vragen het bij wijze van spreken niet aan de kerkraad, maar ze vragen het aan de gewone gemeenteleden. Waarom doet uw meester dat? En voordat die discipelen kunnen antwoorden, geeft Jezus antwoord. En dat is een ontzettend, ja, ontroerend antwoord, maar ook wel een heel ingewikkeld antwoord. Want natuurlijk snapt Jezus dat deze schriftgeleerden eigenlijk zeggen met Torah in hun hand, dat kan ik je aantonen dat dat zo is, dat hij niet mag eten met tollenaars en zondaars. Je mag niet delen, want dat is eten, delen in het leven van deze mensen. Want het eten wat Levi op tafel zet is gekocht met fraudeursgeld en dat mag niet. Met ook bovendien nog Romeins fraudeursgeld, waar de kop van de keizer op staat. En dat mag je al helemaal niet hebben, want je mag geen gesneden beeld maken. Laat staan dat je met het gesneden beeld je eten betaalt. Dus Jezus zit echt verkeerd. Wat zegt Jezus? Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Zij die ziek zijn hebben een geneesheer nodig. Zij die gezond zijn niet. Even tot je door naar te dringen. Je hebt daar de schriftgeleerden. Je hebt hier Jezus. Aan deze kant is dus de onreine kant. En Jezus staat hier. Aan deze kant. En hij zegt, ik ben gekomen om deze mensen te zoeken. Wij zeggen, ja prachtig. Hij is gekomen om zondaars te zoeken. Ja, ho, niet te snel. Niet te snel. Niet te snel. Want hij zegt ook, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te zoeken. Ik ben niet voor de rechtvaardigen gekomen. Ga ik even aan die kant staan, bij de rechtvaardigen. Dus Jezus zegt, als ik hier sta, zegt Jezus dus eigenlijk, ik ben niet gekomen om jou te zoeken. Ben ik rechtvaardig dan? Dat is dan meteen de vraag. Ja, natuurlijk, want ik heb toch door hoe Torah zit. Ik leef toch bij het woord van God. Ik doe toch de dingen zoals de Bijbel ze zegt. Ik doe toch precies zoals in de regels en de wetten staat. Dus op zich, als ik aan Jezus vraag, waarom eet u met tollenaars en zondaars, heb ik een terechte vraag op grond van Gods woord. En dan lijkt het net alsof Jezus tegen mij zegt, nou, dan heb je mij toch ook niet meer nodig als jij in alles leeft naar Gods woord. Dan heb je mij niet meer nodig. Klaar, dan kun je ook zonder mij. Heb je mij niet meer nodig. Ik ben gekomen om zondaars te zoeken en niet de rechtvaardigen. Die hebben mij niet nodig. En dat is vreed van binnen. Want ik weet namelijk dat ik de liefde van Jezus nodig heb. En ik vind het mateloos irritant, dat mag je rustig weten, ik vind het mateloos irritant dat ik als professioneel bijbelbestudeerder nu aan de kant van de rechtvaardigen wordt gezet met een woord van Jezus, jij hebt mij niet nodig, ik ben niet voor jou gekomen. Snap je die? Het wordt ingewikkeld, hè? Maar het is ook heel lastig om dan te zeggen van, ja, nee, maar Jezus is wel voor tollenaars en zondaars gekomen. Dus voor de mensen thuis, ik sta weer aan de andere kant. Dan voel je je thuis bij Jezus. Dan denk je van, ja, hij is voor mij gekomen. En wie in Jezus gelooft is welkom in de gemeente. Ja, dat snappen we. Aan de andere kant, dan ga ik weer even bij de rechtvaardigen staan, denk ik dan bij mezelf, ja, dat zal. Maar dan moeten die zondaars daar zich bij jou wel aan Gods wet gaan houden. En nu snap je waarom ik Romeinen 7 heb gelezen. Althans, Sam deed het, maar ik had hem uitgekozen. Ja? Omdat Paulus nu tegen mij zegt, Peter, kijk jij eens even uit. Als jij denkt dat jij God kunt dienen door volledig de wet te houden, nou jongen, doe je best, maar je dwaalt. Je dwaalt, want je raakt de vrijheid in Christus door zijn geest kwijt. Ik zei al bij dat stukje, trouwens ik las het, maar goed. Ja, ik zei al, ik zeg het niet, het is niet Peter van Dolderen die dat zegt, het is Paulus die dat zegt. Als jij zo denkt dat je in alles de wet kunt volgen en zo God kunt dienen, dan raak je Christus kwijt, dan raak je de vrijheid kwijt. Dat is niet in de geest van Christus. Nou, dan ben ik even de weg kwijt. Heb ik daarvoor theologie gestudeerd? Heb ik daarvoor al die wetten geregeld? Heb ik daarvoor alles gedaan wat ik maar moest doen in het leven? Mooi zeg. Op een gegeven ogenblik, want we gaan een stapje verder. Dus Jezus die zet hier de verhouding enorm op scherp. En ik vraag me dan af, van Heer, hoe komen we ooit nog bij u terecht in uw vrijheid? Voor de mensen thuis, ik wijs nu naar de zondaars die daar zitten. Hoe kom ik nou bij u terecht? En dan stelt iemand in deze kring, die stelt de vraag aan Jezus. Zeg, waarom vasten de discipelen van de fariseeën en die van Johannes wel en die van u niet? We weten niet precies waarom ze die vraag stellen. Dat weten we niet, want vasten was weliswaar een plicht. Maar we kunnen niet traceren, we weten niet of het een vaste dag was, ja of nee. Maar we weten van de fariseeën bijvoorbeeld dat ze 2 keer in de week vasten. Op 2 gezette dagen. Het is zelfs zo dat in de kerk na het Jodendom, dus zeg maar 200-300 jaar na Christus, dat de kerk op 2 andere dagen ging vasten dan de fariseeën. Als ik het goed zeg, de fariseeën deden het op maandag en donderdag. Toen dacht de kerk, ja maar we zijn geen Joden, we gaan het op dinsdag en vrijdag doen. Vandaar dat de Rooms-Katholieken op vrijdag vis eten. Ja, daar komt het van. Het heeft echt met die Bijbel te maken, Farizeese vastenwet. Maar we weten niet waar ze het vandaan halen. Alleen wel dat het een heel diep geworteld, in de Bijbel geworteld gebeuren is. En dus vragen ze aan Jezus, waarom vasten uw discipelen niet? Daar zit dan weer zoiets onder van, leg ons nou eens op grond van Torah uit Jezus van Nazareth, waarom je het zo doet. Waarom zitten die mensen bij jou wel aan het avondmaal en bij ons niet? Zo'n soort vraag is het. Jezus die zegt dan iets heel geks. Hij zegt, zolang de bruidegom er is, kunnen de bruiloftsgasten niet vasten. Dat is ook een regel, niet uit Torah, maar uit de Joodse regelgeving, dat op het moment dat er een bruiloft gaande is, dat jij niet mag vasten. Waarom niet? Omdat een bruiloft duurt daar 7 dagen. Hè? Dus dat kan nogal duren. Maar als jij op een bruiloftsfeest gaat vasten, dan minacht je het levensgeluk van het bruidspaar. Ja, laat even tot je doordringen. Dus er is een bruiloftsfeest, je bent leerling van de fariseeën en je vast, ik weet niet zeker of dat maandag of donderdag was, maar je vast op maandag en donderdag. Maar ja, nu ben je te gast op een bruiloft en die is op Shabbat begonnen, dus op zaterdag en het is nu maandag geworden. Vastedag, je mag niet vasten dan. Waarom niet? Omdat dat minachting is van het levensgeluk van bruid en bruidegom. Dus wat Jezus zegt is heel normaal. Tegen de fariseeën. Hij was ook opgevoed door fariseeën, althans theologisch. Dus hij zegt, zolang de bruidegom er is, kunnen ze niet vasten. Daar zit natuurlijk een enorme vrijheid in. Zolang Jezus er is, vervallen de regels van Torah, zo lijkt het wel. Vervallen de regels uit de wet van God. Ben je opeens vrij? Jezus heeft een ongelofelijke moed om het zo te zeggen. Want elke schriftgeleerde van de fariseeën die hoort ogenblikkelijk, dus jij, Jezus van Nazareth, zegt nu tegen ons dat de regels van Gods woord zijn vervallen zolang jij er bent. En sterker nog, ze kenden het beeld van die bruidegom, want het beeld van de bruidegom dat werd in die tijd alleen maar gebruikt voor de Messias die komen zou. Dat was de grote dag, dan zou Gods volk de bruid zijn en de Messias de bruidegom. Dus Jezus die zegt hier eigenlijk, het koninkrijk van God is begonnen in mij. En zolang ik het ben, geldt die wet niet meer. Want je mag mij niet minachten door je aan de wet te houden. O hemel, wat zeg ik nou? Ja. Je mag Jezus niet minachten door je aan de wet te houden. Voel je nou met me mee dat deze vrijheid wel een ongelooflijke aanslag op onze traditie wordt? Want wat moeten we nu allemaal gaan loslaten? Wat moeten we nu allemaal, zeg maar, inleveren? Waar blijft onze veiligheid? Maar Jezus die zegt er nog iets bij en dat is... Echt, heb er aandacht voor. Hij zegt, de dag komt dat de bruidegom er niet meer zal zijn. Dan zullen zij vasten. Pardon? Komt de dag dat Jezus er niet meer zal zijn? Hij heeft in Matteüs 28 toch gezegd, ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. Hoezo komt er een dag dat de bruidegom er niet meer zal zijn en dan zullen wij vasten? Nou, lieverds, ik denk wel eens bij mezelf dat, en nou moet ik, ja, ik denk wel eens bij mezelf dat de kerk perioden heeft gekend zonder Jezus. Misschien nu ook wel. En wat doen wij dan als de vrijheid in Christus er niet meer is? Dan gaan wij vasten. Dan gaan we regels maken. Dan gaan we precies vertellen wanneer de zondag begint. 12 uur, zaterdagavond. En wanneer die weer ophoudt. 12 uur, zondagavond. En wie er wel aan het avondmaal mag en wie er niet aan het avondmaal mag. En wie wel bij de gemeente mag worden, wie wel jeugdwerk mag doen en wie niet jeugdwerk mag doen. Wie wel mag trouwen, wie wel mag liefhebben, wie wel dit mag, wie niet dat mag. Dat is een vorm van vasten. En ik denk bij mezelf, het is afwezigheid van Jezus. Afwezigheid van zijn vrijheid. We durven niet meer. Want we zijn bang geworden. Bang voor al die schriftgeleerden van de fariseeën die ons gaan vertellen dat het niet naar de regel is. Paulus waarschuwt ons ervoor. Laat je niet weer een juk opleggen. Want in Christus ben je vrij. En Jezus rondt dat gedeelte af, of Marcus moet ik eerlijk zeggen, met een heel sprekend voorbeeld. Want wij zitten natuurlijk best met een probleem. Aan de ene kant hebben we onze traditie, aan de andere kant hebben we de vrijheid in Christus. Dat is lastig. Dat is net als een nieuwe lap op een oud kledingstuk. Even weer uitleggen. Een oud kledingstuk, als dat weet ik hoe vaak gewassen is, Zeker die lange jurken van toen en dergelijke. Dan is dat gekrompen, dat is helemaal gezet en dergelijke. Maar dat gaat natuurlijk, er wordt een keer sleets, dus er komt een scheur in. En dan zet je er een nieuwe lap op. Als je er een nieuwe lap op zet en je gaat hem weer wassen, dan krimpt die nieuwe lap en dan scheurt het kledingstuk aan twee kanten stuk. Dus met andere woorden, dat moet je niet doen. Als zo'n kledingstuk oud is geworden en sleets is geworden, dan mag je nog wel een oude lap opzetten. Dat wel, dat kan er nog, een lap die flink gekrompen is. Maar geen nieuwe lap. En hetzelfde met wijn. Wijn bewaarden ze in leren zakken. En leren zakken, die worden natuurlijk ook droog door de tijd heen. Maar zolang die wijn erin zit, gaat de wijn en de zakken, die krimpen gelijk. Dus krijg je hele mooie, rijpe, oude wijn. En in een ander gedeelte zegt Jezus hiervan ook van, wie de oude wijn geproefd heeft, zegt deze, is verrukkelijk. Maar wat gebeurt er nou als je in die oude zakken, omdat de oude wijn op is, nieuwe wijn gaat doen? De nieuwe wijn van de vrijheid in Christus. Hoewel, zo nieuw was die niet, want die was al in het Oude Testament voorzegd dat die komen zou. Maar nieuwe wijn bruist, viert feest, is nog aan het gisten, doet van alles en nog wat. Het wijn van dit jaar moet je niet in strakke dingen doen, want dat explodeert gewoon. Dus als je nieuwe wijn in een droge oude leren zak doet, dan gaat die wijn verloren, want die wijn is aan het bruisen aan de binnenkant. Dat gaat gisteren, dat doet van alles nog wat. Bang! Wijnzak kapot, wijn weg. Ik geloof, gemeente, en hou mij er maar persoonlijk verantwoordelijk voor, maar ik geloof dat het met de kerk precies hetzelfde is. Onze gemeente, laten we het even heel praktisch maken. Onze gemeente, de Zuiderpoort, is ergens een gemeente tussen een hele oude traditie en een nieuwe tijd. Wij zijn niet met z'n allen heel erg oud traditioneel. We zijn ook niet met alle tijden meegegaan. We zitten er ergens tussenin. Maar we merken al dat jonge mensen die in deze tijd moeten leren geloven, tieners, kinderen, dat die moeite hebben met onze kerk te onderhouden. Om mee te gaan met onze kerk. Kijk maar naar het aantal mensen, ook uit mijn eigen gezin, die hun lidmaatschap hebben opgezegd. Ze hebben de moeite mee om onze kerk te onderhouden. Eentje heeft zelfs letterlijk tegen mij gezegd, Peter, het is jullie kerk, niet mijn kerk. Als je dan gaat praten met zo iemand, dan krijg je een heel ander beeld van de kerk. En in dat gesprek kwam het ook naar voren van, ja maar wat zou je dan voor kerk willen? Nou, er kwam een beeld uit waarvan ik dacht van, als ik dat op zondag ga doen, dan barst die Zuiderpoort uit elkaar. Ja, dan moet ik natuurlijk niet zeggen, die oude zakken houden die nieuwe wijn niet. Maar het komt er wel op neer. Gewoon een heel praktisch voorbeeld al. Door keuzes van anderen zongen wij vanmorgen 5 opwekkingsliederen. Misschien dat er wel onder ons zijn die zeggen van, nou, wanneer komt er weer een keer een psalm? Dan heb je de scheur al. Snap je, het is heel praktisch wat Jezus hier doet. En die zegt dan tegen ons, luister, die jonge bruisende wijn, die past niet in oude zakken. Wat betekent dat als je nou weer teruggaat naar het begin, het is vreselijk mooi christelijk werk om heidenen te bekeren. Maar het is een heidens werk om christenen te bekeren. Nou snap je hem. Het is voor ons, voor mij ook, want ook voor mij zit er gewoon een vaste tred in een liturgie. Ik krijg ook al de kriebels als het opeens allemaal anders gaat. Daar moet ik heel goed over nadenken. Als alles gewoon normaal gaat, dan snap ik het tenminste. Maar Jezus die maakt ons in de vrijheid van de geest vanmorgen duidelijk. Is mooi. Traditie is mooi. En een vaste tred is mooi. En veiligheid is mooi. Maar heb je door wat er gebeurt? Op het moment dat het van binnenuit onder druk komt te staan, dan hebben wij de neiging te zeggen, waarom wil jij het anders? Doe jij eens even zoals wij deden. Maar zegt Jezus, het gevolg daarvan is dat jullie van binnenuit exploderen. Dat er van de kerk niks overblijft. Ja, nou, niks. Ik bedoel, we zitten hier nog met 250 mensen in de kerk. Laten we even, en nog, ik denk ook nog wel, nou misschien wel 100 die meeluisteren. Natuurlijk houden wij het nog wel een paar jaar vol. Want wij worden gewoon maar per jaar 1 jaar ouder. Dus tegen de tijd dat ik 80 ben, 20 jaar, zitten we nog wel bij elkaar. Dat is geen probleem. Maar je moet niet kijken naar wat er allemaal weggelopen is. wat er verdwenen is in de tijd. Is dat onze schuld? Nee, praat nou niet over schuld. Luister naar wat Jezus zegt. Jezus die zegt, in antwoord op de mensen die in onrust komen over zijn gedrag, ik ben gekomen om het verlorene te zoeken. Het verlorene. Dus ook die mensen die nu hun lidmaatschap hebben opgezegd. Dat is die komen zoeken. Die is die komen zoeken. Maar ook jij, als jij al zo lang in de kerk zit en bij jezelf afvraagt, wat doe ik daar in godsnaam nog? Jezus is jou komen zoeken. Ook jij die zegt, ja maar volgens de kerkelijke regels mag ik er niet bij horen. Moet ik met dief en diefjesmaat eten, omdat de rechtvaardigen zich niet laten uitnodigen? Jezus is gekomen om jou te zoeken. Ook als je bij jezelf denkt, de gereformeerde wijn van vroeger was zo heerlijk lekker en we snapten alles nog en het was prachtig, maar nu is de wijnzak al bijna leeg. Zo verloren kun je je voelen in de kerk. Jezus is gekomen om jou te zoeken. Wat betekent dat voor ons? Voor ons betekent het dat Jezus nu tegen ons zegt, hé, jij daar, volg mij in de vrijheid van de geest. Amen.